Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst zal de doop worden bediend aan Christian Dekkers. Aansluitend aan de dienst gaan de doopouders mee naar de consistorie. En na het consistoriegebed komen zij terug hier in de kerkzaal en is een gelegenheid hen Gods zegen toe te wensen. Zondag 14 september zijn de diensten om 16:30. In beide diensten hoop ik voor te gaan. 'S Morgens is een dienst van de viering van het heilige avondmaal en de middagdienst is een dienst van dankzegging en nabetrachting. Er zijn enkele mededelingen. Bij Mariska en Anton Verkade is maandag een dochter geboren. Mariska en Noah maken het na alle zorgen die er waren goed en ze zijn weer thuis uit het ziekenhuis. Woensdag 10 september is er om 8:00 bezinningsuur op het heilige avondmaal. Zaterdag 13 september is er om 19:00 s'avonds een gebedskring in de consistorie. Maandag 15 september is er om 20:00 een bezinningsavond met leidinggevenden van de verenigingen. En we maken nu alvast attent op de actiemarkt van zaterdag 20 september. Voor alle toekomstige datengeld deovolente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Deze drie collecten vinden plaats voor het zingen van de psalm voor de preek. En bij de uitgang straks is een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 87, daarvan de versen 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En wat er volgt, vers 3 en 4 uit Psalm 87. Laten wij belijdenis doen van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. En dat in deze dienst doen uit de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels hoofdstuk 1 en dan paragraaf 17. Daarna zingen wij uit Psalm 113, het eerste vers. Een vers dat jullie ook op het geboortekaartje hadden staan, Psalm 113. Wij zingen Psalm 113 vers 1. Na de belijdenis die wij doen met de woorden uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 1, paragraaf 17. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Na de maal, omdat wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, dat getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Amen. We gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en lezen daarvoor het formulier om de doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. Als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons was in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijvende, zodat wij van onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen of partijen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte en van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deel hebben, en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Zo spreekt God tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en zo mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden, want aan u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, wat een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, u die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden hebt en bewaard, u die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, waardoor de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, dat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem zou mogen opstaan in een nieuw leven, dat het zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurende dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken zou mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Christiaan zal nu worden binnengebracht. Er wordt verzocht om dan te zingen op Psalm 105, vers 5 bij het binnenbrengen. En straks in aansluiting bij het amen na de bediening van de Heilige Doop zingen wij op Psalm 134, vers 3... En die laatstgenoemde psalm zingen wij zo mogelijk staande. Dus nu zingen wij psalm 105 vers 5 bij het binnenbrengen en straks na het amen psalm 134 vers 3. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar zou zijn dat u zo gezind bent, zult u van uw entwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of u beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede beleidt u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde belooft u en neemt u voor u dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voornoemde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van vader Dekkers? Moeder Dekkers. Christiaan Marinus, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Rien en Marja, een bijzonder moment dat jullie Christiaan ten doop mochten houden. En dat jullie opnieuw mochten zien dat God zijn verbond voortzet ook bij jullie kinderen. We hebben het water mogen zien stromen als een teken en meer dan dat een zegen, zegel van het bloed en de geest van Jezus Christus. Dat is een grote zegen. En jullie zijn daarvan ook bewust wat dat wil zeggen. Het is ook een grote verantwoordelijkheid. Dat jullie als ouders deze kinderen, alle vier, toevertrouwd hebben gekregen om hen op te voeden in de leer, in de waarheid, in het evangelie van Jezus Christus. Het is ook een grote kwetsbaarheid. Als je vier van die kinderen ontvangen hebt, we zullen straks horen in de prediking ook, hè, ook het leven van kinderen is kwetsbaar. Ook kinderen kunnen sterven, om dat te beseffen, hè, dat je kinderen hebt. En je voelt je liefde voor de kinderen, maar je voelt daarin ook de kwetsbaarheid. Want juist hoe meer je lief hebt, hoe kwetsbaarder je ook bent. En ik hoop dat jullie in dat vertrouwen en in die afhankelijkheid van de Heer jullie kinderen mogen opvoeden. En dat jullie ook daarin, in het besef van wie jullie zijn en wie jullie kinderen zijn, toch jullie oog mogen richten op de Heer Jezus Christus. En jullie vast mogen klampen aan het sacrament dat Hij gegeven heeft en dat niet liegen kan. Gemeente, opnieuw mogen wij een doopbediening in ons midden hebben. En het is goed om dat te zien als een mooi en een vreugdevol moment. Maar laat het voor ons allemaal ook een ogenblik zijn om te bidden voor de ouders in de opvoeding. te beseffen wat het wil zeggen dat ouders de taak hebben om hun kinderen de weg naar Christus te wijzen. En of we zelf kinderen hebben of niet, maar laten we dat als gemeente ook doen. En het is fijn dat er ook veel familie, vrienden, belangstellenden zijn om van de verbondenheid blijk te geven. Ik hoop dat we niet alleen hier zijn om in vriendschappelijk en familiaal opzicht erbij te zijn, maar dat wij ook in de stilte van onze binnenkamer deze ouders en alle christelijke ouders aan de Here zullen opdragen. Laten wij danken met het dankgebed uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt en dat ons met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat u dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat het christelijk en godzalig opgevoed zou worden en in de Heer Jezus Christus zou groeien en toenemen, omdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u aan dit kind en ons allen bewezen hebt zou mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus mag leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere Heilige God, wij komen tot u dankend dat u zo uw evangelie in deze wereld gezonden hebt. En dat zelfs kleine onwetende kinderen voorwerp mogen zijn van uw grote zorg, genade, liefde. Vergeving. We danken u, Heere, dat Rien en Marja zo hun jawoord mochten geven. We bidden dat zij zo hun kinderen mogen opvoeden. Heere, we bidden ook dat ze dat mogen doen bij het licht van uw woord. Ook het woord dat gepredikt staat te worden. We vragen u, Heere, dat uw woord mag opengaan. Dat u ons allen, zoals we hier vanmiddag bij elkaar gekomen zijn, geeft dat wij ons onder uw woord begeven. Dat wij ons niet boven uw woord plaatsen, maar daaronder zullen zijn. Zullen luisteren, zullen aanvaarden wat u zegt, zullen geloven wat u belooft. Heer, help ons dan in het luisteren. We bidden om een onverstoorde dienst waar alles in goede orde mag verlopen, zodat niets onze gedachten en onze concentratie zal verbreken, maar dat we mogen luisteren. En dat het woord van toen een woord van nu zal zijn. Help ook uw dienaar, als hij het woord zal openen, zal lezen, zal uitleggen, zal toepassen. Geef ook uw zegen daarin. Ja, Heere, we bidden om uw Heilige Geest voor ons allen, of wij nu spreken of dat wij luisteren. Maar werk met die Heilige Geest van Jezus Christus in onze harten, opdat het evangelie niet af zal ketsen, niet af zal stoten op de hardheid van ons natuurlijke hart, maar binnen mag dringen en zijn werking mag hebben. Heere, zo zien wij op tot u. We bidden dat wij samen een gezegende dienst mogen hebben. We bidden, Heere, ook voor die echtparen die geen kinderen hebben, die er wellicht naar uitzien, of die zich daarbij hebben neergelegd, bij hebben moeten neerleggen. Heren, het is soms zo moeilijk om een dienst als deze mee te maken. Het is soms zo moeilijk om te zien dat degene die kinderen hebben, dat soms lijkt het wel als een vanzelfsprekendheid beschouwen, maar het is het niet, het is het nooit. We bidden, Heren, ook voor hen. En we bidden, Heren, dat u hen nabij bent. Uw zegen geeft, uw kracht geeft. We bidden ook voor hen die daarnaar uitzien en die daar ongetwijfeld om zullen bidden. Heren, verhoor ook die gebeden, want de kinderzegen is een zegen. U geeft het. U bent de God van het heden, maar ook van de toekomst, van deze generatie en van de komende. We bidden voor diegenen, die moeders, die in blijde verwachting zijn. Heren, geef dat alles goed mag gaan. We danken u, Heren, als het goed mag gaan. Ook daarvan beseffen we dat het zeker niet vanzelfsprekend is. Het is altijd weer een onbegrijpelijk wonder en een bewijs van uw bestaan en goedheid. Als een kind geboren wordt en alles goed mag zijn. Geef ook kracht en zegen in de zwangerschap. Heren, we bidden ook voor de ouders in de christelijke opvoeding. We kunnen misschien, als we terugdenken, een mooie doopreek hebben gehoord destijds. Maar de harde werkelijkheid is soms zwaar. Als we merken dat onze kinderen onderdeel zijn van een gebroken en zondige wereld. Geef toch, Heren, dat wij het oog zullen richten, alle ouders, op u, de levende God. En dat u dat geloof in onze harten geeft om onze kinderen telkens weer op u te werpen. Gedenk, Heren, de ouderen vandaag in ons midden. Wees met hen als zij gekomen zijn en aan het einde van dit aardse leven geef, Heren, dat zij niet zullen zeggen aan het einde van het leven, maar het oog mogen richten op het leven dat komen gaat. Het leven van Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Heren, zie zo in gunst en genade op ons neer. Geef een goede dienst, wij vragen dit. Niet uit verdiensten, maar omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze voorbidder. Amen. Wij openen het woord van God in 1 Koningen 17. In Koningen 17, wij lezen vers 8 tot en met 24. Voor de gasten in ons midden, vanmorgen heb ik ook over dit gedeelte gepreekt in een voorbereidingsdienst op de bediening. En volgende week zondag hoop ik ook weer twee keer over dit gedeelte te preken. Maar ik heb in de voorbereiding geprobeerd om niet te veel terug te verwijzen naar vanmorgen, want niet iedereen was erbij. Dus hopelijk dat iedereen kan luisteren en mag luisteren naar de verkondiging uit dit hoofdstuk 1, Koningen 17. Wij lezen vers 8 tot en met 24. En daar spreekt het woord van God als volgt. Toen geschiedde het woord van de Heere tot hem, Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhoudt. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. Hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drink. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar ze zei: zo waarachtig als de Heer uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, gesprokkeld, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Nog voor u en uw zoon zult u daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd, ziek. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zei tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Hij zei tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed en hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij wie ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem weerkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hen, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dit, dat gij een man God zijt, en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover. De tekst voor de preek vinden we aan het einde van vers 23 en dat is ook het thema voor de prediking. De slotwoorden uit 1 Koningen 17 vers 23. Uw zoon leeft. Drie gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats een tranenkind. In de tweede plaats een verbondskind. En ten derde een gebedskind. Uw zoon leeft. Dat zijn de woorden die Elia uitsprak tegen deze weduwe. Uw zoon leeft. En dat zijn ook de woorden die gesproken worden in deze doopdienst van Christiaan. Uw zoon leeft. Drie gedachten. Ten eerste een tranenkind. Wat een verdriet. Wat een gebrokenheid als het jochie sterft. Ten tweede een verbondskind. De grondslag voor het gebed van Elia. En ten derde, een gebedskind. Hij bidt tot God en hij roept God aan om leven. Dat zijn de drie gedachten. Psalm 30 gaan we zingen. Als inleiding op de verkondiging. Psalm 30. De versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Vers 2 en 3 uit Psalm 30. gemeente, als wij, zoals wij deden, 1 Koningen 17 lezen, dan moeten wij beginnen met een eerlijke en een onverbiddelijke vaststelling. Namelijk deze: ook kinderen kunnen sterven. Eén keer per jaar komen wij als beginnende predikanten, zeg maar, predikanten die in hun eerste gemeente staan, bij elkaar. En een paar maanden geleden in mei waren wij ook bij elkaar en er was een collega predikant die nog geen 3 jaar in zijn eerste gemeente staat. En hij vertelde dat hij in die 3 jaar al 3 kinderen heeft moeten begraven. Als ik terugdenk aan de achterliggende 4,5 jaar dat ik hier nu sta, is dat gelukkig nog nooit gebeurd. Maar het kan wel. Ook kinderen kunnen sterven. We zien dat hier in dit hoofdstuk bij deze weduwvrouw. Die jongen sterft. Nou, hoe oud was die jongen? Hoe oud was die? Dat jochie. Weet iemand van de kinderen dat? Of hoe heet hij? Of wat voor ziekte had hij eigenlijk? Nee, dat weten we niet. Wat we wel weten, was dat hij de laatste adem uitblies. Er was geen adem in hem overgebleven, zegt vers 17. Nou gemeente, ik heb er geen behoefte aan om nu in woorden te proberen te gaan schilderen wat dat betekent. Tenminste niet omdat er ouders zijn en grootouders die dat werkelijk hebben meegemaakt. En daar in gedachten zien we daar die moeder zitten met dat kind, met onze eerste gedachte een tranenkind. Er is in de Bijbel geen verdriet zo intens en zo diep als het verdriet van een moeder die weent over haar gestorven kind. Wat verschrikkelijk, wat hartverscheurend. Er is geen rouw zo zwaar als de rouw over een kind. Geen tranen zijn zo bitter. Geen pijn gaat zo diep. Denk eens aan Rachel, de vrouw van Jacob. Als wij voor het eerst in de Bijbel over Rachel lezen, dan wordt zij beschreven als een knappe vrouw. Een beeldschone vrouw. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Dus als wij aan Rachel denken, zouden we daaraan kunnen denken. Een prachtige vrouw. Mooi om te zien. Maar iets verderop in datzelfde boek Genesis komen die knappe vrouw nog een keer tegen. En dan is zij verbitterd. Want ze heeft geen kinderen. En ze schreeuwt naar de man: geef mij kinderen of ik ben dood. En dat is nog een keer dat Rachel in de Bijbel wordt genoemd. In Jeremia 31. En daar wordt zij genoemd als een rouwende vrouw. Die bekende woorden. Zo zegt de Heer, er is een stem gehoord te Rama. Een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Omdat zij niet zijn. En Matthäus trekt die lijn door. We weten het allemaal natuurlijk. Maar we staan er toch wel bij stil in Matthäus 2. De kindermoord in Bethlehem. Dan schrijft hij: toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Nou gemeente, wat is Rachel nou? Een knappe vrouw? Ja. Een wenende vrouw. Over haar kinderen die niet zijn. Stervende kinderen zijn tranenkinderen. En we zouden, gemeente, aan de hand van dit gedeelte, allereerst denken aan jonge kinderen die sterven. Maar het geldt even goed als je zelf ouder wordt en als je kinderen volwassen zijn en je kinderen sterven. Ik moest in de voorbereiding terugdenken aan, het is al 20 jaar geleden, maar ik ben nooit vergeten. Mijn vader was ziek. Mijn vader is overleden. En ik zie in gedachten nog mijn opa en oma staan. Daar bij het bed van hun eigen zoon. Ze waren 70 jaar, maar ook voor oude mensen die een zoon, een dochter moeten verliezen. Een tranenkind. Ik heb ooit gelezen bij Don Carson, een Amerikaans theoloog, die zei: als je maar oud genoeg wordt, maak je het allemaal mee. Als je maar oud genoeg wordt, zie je je kinderen sterven. Zie je kleinkinderen sterven. Ja, we denken, het is fijn om oud te worden, hè. We willen allemaal graag oud worden. Maar dit hoort erbij. Tranenkinderen. Ja, zegt iemand, dominee, moet dat nou? In deze dienst. Het is toch een vreugdevol moment. Moeten wij naar die kleine Christiaan kijken? Moeten wij aan hem denken als een kind dat sterven kan, dat sterven gaat? Is dat niet te somber? Is dat niet te neerslachtig? Nou, gemeente, ik heb als tekst natuurlijk niet die woorden daarboven gezet van vers 17, maar de woorden van vers 23. Uw zoon leeft. En dat is zo'n heerlijk troostwoord. Als ouders, gelovige ouders, een kind moeten missen, dan geldt die boodschap: uw zoon, uw dochter leeft. We hebben dat beleden aan het begin van de dienst met de woorden van de Dordtse leerregels. Omdat wij van de wil van God uit zijn, woord moeten oordelen, moeten wij opstijgen naar de verborgen, eeuwige raad van God. Nee, wij richten ons op zijn woord. En dat woord getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Niet van nature, niet van zichzelf, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin zij met hun ouders begrepen zijn. En zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Uw zoon, uw dochter leeft. Eeuwig leven. En dan zien we meteen hoe belangrijk het geloof van de ouders is. Want alleen gelovige ouders kunnen daarop steunen, kunnen daar de troost uit hebben. En daarom is er ook naar gevraagd. Wat jullie belijden, wat jullie geloven. Niet uit gewoonte, niet uit bijgelovigheid, maar uit waarachtig geloof. Om zo je ja-woord te mogen geven. Want hoe pijnlijk en hoe indrukwekkend ook de vraag enkel is: als de kleine Christiaan zou sterven, waar is hij dan? Misschien is er ouder die zegt: ja, ik weet het niet. Als mijn kind zou sterven, ik weet het niet. Heb je dan alleen de tranen en heb je niet de troost? Dat is de rijkdom van Gods verbond belofte, dat hij zijn genade en zaligheid uitstrekt naar de gelovigen en naar hun kinderen. En als je kind sterft, dan wordt je kindje niet afgenomen, maar dan mag je kindje volgaan. Dat heeft David gezegd, 2 Samuel 12. Ik zal wel tot hem gaan. Hij zal tot mij niet weerkomen. Ik heb zojuist dat vers genoemd uit Jeremia 31 over Rachel die weent en schreeuwt over haar kinderen. Maar er komt nog een vers achteraan. Kom nog een vers achteraan, Jeremia 31 vers 16. Bedwing uw stem van geween. Laat die tranen niet de vrije loop. Want er is loon voor uw arbeid. En dat geldt voor gelovige ouders. Bedwing uw stem van geween. Dus uitzicht, uw kind leeft. Nou kinderen, ook nog een woord voor jullie, hè. Ik leerde dat toen ik vroeger kind was, leerde ik dat al. Ik denk van mijn vader en moeder, maar misschien ook wel van mijn opa en oma. Zo'n kort zinnetje. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. En jullie kennen dat zinnetje misschien ook wel. En misschien ben je ook wel eens bang voor de dood. Bang om te sterven. Nou, gelukkig gebeurt het niet zo vaak dat kinderen sterven. Gelukkig niet. Maar het kan wel dat je heel ziek wordt, of dat je een ongeluk krijgt en dat je sterven moet. Nou kinderen, moet je dan bang zijn? Moet je dan bang zijn? Nee, dat hoeft niet. Je mag denken aan de Heer Jezus, die als het ware dan jouw hand pakt en met je meegaat. Het is als een tunnel waar je doorheen moet. Ik moest denken aan de Binnenmaas, waar we wel eens naartoe gaan met z'n allen. Daar heb je ook zo'n tunnel, zo'n buis. En als je daarin gaat, dan is het daar donker. En misschien als je klein kind bent, vind je dat misschien wel eng en spannend. Maar wat doe je dan als je die tunnel ingaat? Dan kijk je naar het einde, want daar is licht. Nou, dat is de dood. Een donkere tunnel waar je misschien wel bang voor bent. Maar de Heer Jezus is, mag ik het zeggen, is ook door die tunnel gegaan. En hij zegt het, ik ben dood geweest en ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Onze eerste gedachte, een tranenkind. Onze tweede gedachte, een verbondskind. We zien daar Elia, gemeente. Elia. Hij gaat bidden. En hij vraagt of dat kind weer levend mag worden. Nou, dat is soms wel een nadeel van zo'n Bijbelgedeelte dat je zo goed kent. Je weet al wat hij gaat zeggen en je weet wat hij gaat bidden en je weet wat er gebeurt. Dat kind wordt weer levend. Maar denk eens in, hè. Kijk, wij kennen die andere voorbeelden uit de Bijbel. 2 Koningen 14, die Sunamitische vrouw met Elisa, die jongen wordt ook weer levend. En 2 Koningen 13, die man die in dat graf van Elisa wordt gegooid en die weer levend wordt. Met deze gebeurtenis, de 3 situaties in het Oude Testament, dat iemand levend wordt. En dan Nieuwe Testament. Die andere zoon van die weduwe, de jongeling, de Naïn. Dochtertje van Jairus. En Lazarus. Dus wij kennen al die voorbeelden, maar op dit moment, op dit moment, gemeente, in de wereldgeschiedenis is er nog nooit iemand uit de doden weer levend geworden. Nog nooit. Dus Elia kon niet tegen God zeggen, Heere God, wilt u dit kind levend maken zoals u toen ook die en die levend hebt gemaakt. Want dat was nog nooit gebeurd. Nooit. En dan gaat hij bidden. En dan gaat hij dat kind meenemen. Hij pakt het uit de schoot van die moeder. En hij gaat omhoog in de eenzaamheid, in de stilte van zijn eigen kamer. En hij legt die jongen neer. En hij bidt. En het eerste wat hij doet in vers 20 is dat hij de klacht van die moeder herhaalt. Heere mijn God, hebt u dan ook, en dan spreekt hij die weduwe na, deze weduwe bij wie ik herberg, zo kwalijk gedaan dat u haar zoon gedood hebt. En hij strekt zich 3 keer over het kind uit en hij roept de naam van de Heere aan. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkomen. Nou, waar haalt Elia nu die kracht en dat vertrouwen en dat geloof vandaan, gemeente? Dit is zo onvoorstelbaar. Hij kan beter zich gaan voorbereiden. Want vanavond, als het donker wordt, moet dit kind begraven worden dezelfde dag. Is dat misschien een wanhoopsdaad van Elia? Een strohalm waar hij zich aan vastgrijpt. Is er misschien, hij zal vast goed thuis zijn geweest in de Bijbel, in de boeken van Mozes. Is er misschien dat woord uit Deuteronomium 32 dat hem voor de geest komt, dat God zegt, er is geen God naast mij, ik dood en ik maak levend. Zou die tekst misschien hem voor de geest zijn gekomen? We weten het niet. En dan nog, gemeente, dan ja. Het is maar een heidense vrouw. Ze hoort helemaal niet bij het volk van Israël. En het gaat niet eens over die vrouw zelf, het gaat over haar kind. Heeft die jongen geloof gehad? Bekering? Misschien kon hij nog niet eens praten, we lezen niets over die jongen. Ik denk zelf dat het een klein en jong kind is geweest. Kan hij wel zoiets bijzonders voor dit kind gaan vragen? Een jongen die zelf niet kan geloven en vertrouwen. Nee, gemeente, Elia bidt hier niet met wanhoop, hoor. Maar met hoop. Niet een dubbeltje op zijn kant, maar in vast vertrouwen. Met zekerheid en verwachting. Nou, hoe kan dat? Dan moet ik iets zeggen, gemeente, over de achtergrond van wat hier gebeurt. Of meer de Bijbelse lijn. Al die gevallen in de Bijbel waar iemand uit de dood weer opstaat. Al die mensen waren uitverkoren mensen. Maar mensen die behouden waren. Die geestelijk leven kenden. Dat is eigenlijk ook wel waarschijnlijk. De kracht van de levendmaking toont God niet in mensen die geestelijk dood zijn. Nee, hij toont zijn levendmakende kracht in het natuurlijke. Omdat hij die mensen ook geestelijk levend gemaakt had. Een mooi voorbeeld vinden we in Matteüs 27. Als Jezus sterft, dan lezen wij over de heiligen die opstaan. De heiligen, wedergeboren, uitverkoren mensen. Dus blijkbaar ziet Elia deze jongen als een uitverkoren kind. Als een kind dat bij God hoort. Dat van God is. Het is een heidenskind, het is een kleinkind. En toch ziet hij dit kind als een levend gemaakt kind, geestelijk gezien. Nou, hoe komt hij daarbij? Elia, waar haal je dat vandaan om dit kind zo te mogen zien? We zeiden het net toch al en we zeggen het nog een keer, dit kind is te klein om zelf te geloven. Maar gemeente, hier, onze tweede gedachte, een verbondskind. Elia ziet dit kind als een kind van het verbond. Hij kent die moeder. En hij ziet en hij weet dat die moeder in de God van Israël gelooft. En dat die moeder, Psalm 87 hebben gezongen, als in Israël is ingelijfd. De Tyriër. Ze kwam uit die streek. Tyrus en Sidon. Ingelijfd door haar geloof was zij gaan behoren bij het volk van God. Zij alleen? Ook haar kind. Want zo is nu deze God van Israël. Toen hij zijn verbond oprichtte met Abraham, heeft hij gezegd, ik zal een verbond maken tussen mij en tussen u, Abraham. En tussen uw zaad, uw kinderen na u. Om u te zijn tot de God, Abraham, maar ook uw kinderen na u. En dat is ook de belofte die deze vrouw geloofd heeft. De belofte die tot haar kwam, was dat zij zou leven en haar zoon, allebei. En die belofte heeft zij in geloof aanvaard. Ik zal leven en mijn zoon zal leven. Want ik geloof die verbondsgod die zijn handen uitstrekt naar mij, arme heidense vrouw. En ook naar mijn zoon en ook naar mijn kind. Een verbondskind. En nu trek ik de lijn door, gemeente. Naar ons en naar de geestelijke levendmaking. God is de God van de gelovigen en van hun kinderen. We zeggen het zo makkelijk, maar het is een adembenemende gedachte. Waar gelovige ouders een belofte krijgen voor zichzelf en voor hun kinderen. En welke ouders zouden nu niet de zaligheid en het behoud en de redding van je eigen kinderen willen? Iedereen. Maar hoe zeker kun je daarvan zijn? Hè? Hoe zeker weet je dat? Is dat een misschientje? Of is dat een vaste hoop? Een zeker vertrouwen. Nou gemeente, als je als gelovige vader of moeder de zaligheid van je kinderen gelooft, dat is geen wanhoopsprong. Dat is niet omdat je dat nu eenmaal zo graag wil, omdat je, nou ja, die andere gedachte is zo aangrijpend. Maar je hebt grond onder de voeten. Het verbond van God en zijn genade voor de gelovigen. Maar nog rijker, nog meer, ook voor je kinderen. De Dordtse leerregels, we hebben het beleden. Nog een keer, Dordtse leerregels 1:17, zo mooi. Laten we trouwens dat artikel niet beperken tot alleen maar kinderen die vroeg sterven. En als die kinderen opgroeien, ja, dan ben je blij natuurlijk dat je kinderen niet sterven. Maar tegelijkertijd weet je niet meer, hè, hoe het geestelijk is. Nee, natuurlijk niet. Die gedachten gaan mee. Ook als je kinderen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 worden. Nog steeds is daar die belofte van God. En steeds meer wil je als ouders, overeenkomstig je doopbelofte, je kinderen in het opgroeien daarvan breder, verder, dieper onderwijzen. Een verbondskind. Onze derde gedachte. Een gebedskind. Iemand zegt, ja dominee, hoe kunt u dat nou zeggen? U hebt zelf formulier gelezen en dat begint toch wel heel anders. Dat formulier zegt toch wat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Als ik u zo hoor, dominee, zegt iemand, dan lijkt het wel of u de dood staat logend. Je kunt toch niet zomaar ervan uitgaan dat gedoopte kinderen geestelijk levend zijn en levend gemaakt zullen worden. En dat die woorden uit die tekst, uw zoon, uw dochter leeft, zomaar kunnen worden doorgetrokken. Nou gemeente, ik heb die tegenwerping al heel wat keren gehoord. Dus laat ik erop ingaan. Wat geloven wij bij de doop? Is de doop een teken van de dood? Is de doop een zegel dat wij sterfelijk zijn en onder de eeuwige dood liggen? Als we daar een punt zouden zetten, gemeente, dan, ja, ik zou het geen christelijke doop willen noemen. Dat wij sterven gaan, daar hoef je geen christen voor te zijn. Dat weet ieder mens die nadenkt. Om in de macht van de dood te geloven, heb je de doop niet nodig. Nee, die doop die moet meer zijn. Ja, het is waar, de doop is een teken van de dood. Maar ook van de opstanding. De hoofdsom van de leer van de heilige doop wordt in deze drie stukken begrepen. Nou, wat zijn die drie stukken? Wat zijn die drie delen? Ik geloof dat het doopformulier daar Romeinen 6 volgt. Romeinen 6 spreekt over de doop en over de dood. En dan wordt daar gewezen op de dood van Jezus Christus. En er zitten drie elementen in. Kinderen, dat kunnen jullie ook eenvoudig onthouden. De Heer Jezus, toen hij stierf, werd hij begraven. Naar beneden. Naar onderen. Toen hij daar lag 3 dagen, was hij begraven in de diepte van het graf. Dat is het tweede. Maar toen stond hij op. Dus het is een neergaan, het is een onderzijn, het is een opkomen. De hoofdsom van de leer is in deze drie stukken begrepen. Neergaan, onderzijn en opkomen. Sterven, begraven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. En die drie dingen horen samen. Gemeente, waar wijst de doop op? Op de dood, ja. Maar meer op de opstanding. Op de levendmaking van de Heere Jezus. Maar ook op de dood en de opstanding van allen die bij Christus behoren. En daarom is het jaarwoord van ouders is een belijdenis. Bij de doop zeggen ouders, hebben jullie ja gezegd. En daarmee beleid je dat de kleine christiaan mag delen in de dood, in de begrafenis en in de opstanding, in de levendmaking van Jezus Christus. De doop gaat over de levendmaking. Als ik het te kort door de bocht zeg, gemeente, maar het avondmaal gaat over de dood van de Heere Jezus. Maar de doop gaat nog verder, gaat over zijn opstanding. Dus als een kind of een volwassene gedoopt wordt, geloven wij dan in de dood en in het sterven van het kind? Ja, maar meer. Wij geloven in de levendmaking, in de opstanding met Jezus Christus. Dat is de doop. Nou gemeente, dan, wat zeg je dan tegen je kinderen? Wat zeg je dan tegen je kinderen? Vraag maar veel om een nieuw hartje. Je moet er maar veel om bidden. Is dat zo? Zou Elia dat gezegd hebben? Elia draagt dat kind naar boven, legt het neer. En zegt tegen dat kind, je moet er maar veel om bidden. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, dat is toch dwaasheid. Dat kan niet. Gemeente, ik geloof niet dat wij dat tegen onze kinderen moeten zeggen. Je moet er maar veel om vragen. U moet er veel om vragen. Jij moet er veel om vragen. Als vader, als moeder. Dat kind ging niet bidden. Elia ging bidden. Vraag er maar veel om. Ja, dat moet je niet tegen je kind zeggen. Dat moet je tegen jezelf zeggen. Als vader, als moeder. Vraag er maar veel om. Heere mijn God. Een gebedskind. Dit kind is een gebedskind. Niet omdat dat kind zelf bidt. Maar omdat er voor dat kind gebeden wordt. En daarom, gemeente, die doodstaat van de mens. Logen je de doodstaat van de mens, van je kind, als je je kind ten doop houdt? Nee, juist niet, je gelooft erin. Maar je blijft er niet in steken. Je gelooft ook in levendmaking. Je gelooft dat Jezus Christus gestorven is. Dat hij begraven is. Maar je gelooft ook dat hij is opgestaan. En je gelooft dat je kind met hem verbonden in de doop. Niet alleen sterven moet, sterven zal, maar ook zal opstaan met de Heere Jezus Christus. Een gelovige oude gemeente gelooft niet alleen in de dood, maar ook in de levendmakende kracht van de Heere Jezus. En daarom mag je je kind ten doop houden en daarom mag je zo je kind zien. Ja, zegt iemand maar. Maar dominee, ik kan er toch niet zomaar van uitgaan dat mijn kind levend gemaakt wordt en dat mijn kind behouden wordt en dat mijn kind zalig wordt. Daar kun je toch niet zomaar van uitgaan. Kunt u er dan wel zomaar van uitgaan dat jouw kind op weg is naar de eeuwige dood? Kan dat dan wel zomaar? Kijk vanavond eens naar je kinderen. Misschien dat je als vader of moeder vanavond, als ze liggen te slapen, nog even in de slaapkamer van de kinderen opgaat. Nog even kijkt of ze goed in bed liggen. Denk dan aan je kinderen en denk aan hun eeuwigheid. Waar zullen ze zijn? Ja, dat weet ik niet. Hoe kan dat? Denken we misschien, gemeente, denken we niet te weinig aan de dood van onze kinderen? Omdat we te weinig aan onze eigen dood denken. Denken we misschien te weinig aan de eeuwigheid van onze kinderen? Omdat we te weinig aan onze eigen eeuwigheid denken. Waar bent u als vader? Waar zult u als moeder de eeuwigheid doorbrengen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, daar heb je het. Arme kinderen, die zulke arme ouders hebben. Rijke kinderen, die zulke rijke ouders hebben. Ouders die geloven in de levendmakende kracht van God. Die geloven in de opstanding van Jezus Christus. Gemeente, zo mogen we dit hoofdstuk zien. Ik las bij een verklader, hè. Ik vond dat wel mooi. Je zei, de echte opstanding en het geloof breekt door. Als Jezus Christus uit de doden opstaat. Maar die God van de opstanding, die kan zich als het ware niet inhouden. En hier, 800 jaar daarvoor ongeveer, 800 jaar eerder, wekt hij dat kind op uit de dood. We hebben niet gelezen, maar zo begint dit hoofdstuk. Elia, in vers 1. De eerste keer dat Elia zich als het ware presenteert. Dat wij Elia tegenkomen. Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft. Ik dien geen dode God, ik dien een levende God. Ik dien geen levende God die zwakker is dan de dood. Ik dien een levende God die sterker is dan de dood. Ik dien een levende God die het leven geeft. Dat wist Elia. En zo bad hij. In vertrouwen, in hoop. Zonder aarzeling. Zonder twijfel. Zonder onzekerheid. Heere mijn God, laat toch de ziel van het kind in hem weerkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weer levend werd. En hij nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. Had die moeder natuurlijk al lang gezien dat het kind leefde. Maar Elia, zo stel ik me ervoor, hij kan het niet nalaten om dat erbij te zeggen. Kijk, uw zoon leeft. Uw zoon leeft. Gemeente, dat is de God van Elia. Dat is de levende God. En we zien die levende God terug in dat andere sombere hoofdstuk in de Bijbel, Johannes 11. Als Lazarus gestorven is. Als we dat verdriet zien van Martha en Maria. En daar spreekt iemand. Daar eindigen we mee. Daar spreekt iemand die zegt: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat is de God van het christelijke geloof. We zien dat niet. We zien de dood. We leven in een verschrikkelijke wereld. Waar ook kinderen kunnen sterven. Waar kinderen met de daad sterven. En toch, gemeente, het is niet het laatste woord. Wat wij geloven, wat wij belijden, is dat Jezus Christus de dood overwonnen heeft. En dat ieder die in hem gelooft, de dood niet zal zien. Amen. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. U die de doden levend maakt. U die de opstanding en het leven bent. Heere Jezus Christus. We danken u dat u dat teken en zegel van die opstanding ook vanmiddag in ons midden gaf. We bidden, Heere, wilt u zijn met Rien en met Maria en met hun kinderen, Janine, Louise, Mathilde, Christian. Geef, Heere, dat zij in dat vertrouwen, met het zicht op deze gebroken werkelijkheid, maar ook met het zicht op de werkelijkheid daarboven, hun kinderen mogen opdragen in het gebed. Geef, Heere, dat hun kinderen, ja, alle kinderen van ons, gebedskinderen mogen zijn. Omdat zij biddende ouders hebben, die in geloof en in vrijmoedigheid pleiten op de Heere Jezus Christus, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen. Zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En dank, Heere, voor het evangelie van die opstanding. We bidden dat die opstandingskracht in onze levens aanwezig mag zijn. En dat wij te midden van alle verdriet, Heere, die er kan zijn. Ook om het verlies van dierbaren. Ook om het verlies van kinderen. Dat wij het oog mogen richten op u, de God van Elia, de levende God. Wees bij ons, Heer, in deze week die voor ons ligt. Een week van voorbereiding. Geef dat wij uit mogen zien naar volgende week. En dat u ons versterkt aan uw tafel. Met het brood van het leven. Met de wijn, de drank van het leven. Vergeef de zonden en gebreken die er wellicht waren in spreken of in luisteren. We vragen of uw evangelie als een kostbare schat meegaat in onze harten. Hoor zo ons gebed. Neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. Psalm 81 vers 12. Laten we dat zingen als onze slotzang. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81 vers 12. Wrijf uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.